Ik was erbij. Ik was erbij toen Jezus Jeruzalem binnenreed op een ezelsjong. Ik was een van hen die schreeuwde, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ik zag hem huilen over iets wat te maken had met Jeruzalem. Ik zag hem het tempelplein schoonvegen en alle handelaars wegjagen. En volgens mij was dat niet een goede zet als je koning der Joden wil worden. En de dagen daarna proefde ik een bepaalde spanning in de stad. Lucas omschrijft het later als volgt. Dagelijks gaf Jezus onderwijs in de tempel. Veel mensen kwamen al vroeg naar de tempel om naar hem te luisteren. De hoge priesters en schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat zouden moeten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. En ik zag dan ook de dagen daarop hoe de geestelijke leiders probeerden hem met allerlei vragen in de val te lokken, zodat ze hem konden aanklagen bij de Romeinse rechters. Ik moest denken aan die gebeurtenis dat ze aan Jezus vroegen, is het geoorloofd om belasting te betalen aan de keizer? En Jezus vraagt om een munt en zegt, wiens beeldenis staat er op die munt? Ja, zeiden ze, die van de keizer. En hij zei, geef aan de keizer wat des keizers is en geef aan God wat aan God is. Ik was erbij. Niet lichamelijk, maar ik heb er geprobeerd in de voorbereidingen te zorgen dat ik van toeschouwer deelgenoot word. En als het ware met ze meeging die hele weg daar. Om als het ware in de huid van die discipelen te kruipen en me proberen voor te stellen, hoe is dat daar om met Jezus in Jeruzalem te zijn? En dan komen we terecht bij Lucas 22. En Lucas 22 begint met deze zin. Het feest van de ongezuurde brood, dat Pesach genoemd was, was bijna aangebroken. Lucas plaatst eigenlijk die hele gebeurtenis die ik net schetste in het teken van het Pesachmaal. Het feest waarin de Joden denken dat ze verlost zijn uit Egypte. Niet langer slaaf, maar vrije burger. Het feest waarin de Joden niet alleen terugkijken, maar ook kijken naar de toekomst. En heel duidelijk zeggen, wij kijken naar de komst van de Messias. En als je niet verder zal lezen, zou je denken, Jezus is op het precies het juiste moment gekomen om koning te worden. Want juist op dat feest kijkt men ook naar de toekomst. En ondertussen, ik heb het net al gezegd, zoeken de fariseeërs, schriftgeleerden, hoge priesters, zoeken nog steeds een manier om Jezus uit de weg te ruimen. En dan krijgen ze plotseling van onverwachte hoek, krijgen zij hulp. Lucas omschrijft het met de volgende 5 woorden. Toen nam Satan bezit van Judas. Punt. Toen nam Satan bezit van Judas. En het gevolg daarvan is dat Judas overloopt naar het andere kamp en dat hij heel duidelijk, ja, tegen Jezus kiest. En ik probeer me dat voor te stellen. Hoe kun je 3 jaar lang met Jezus gewandeld hebben, alle wonderen en tekenen gezien hebben, geproefd hebben van zijn liefde, zijn sterke kanten, maar ook zijn zwakke kanten, en dan overlopen naar het kamp van de ander? Het kan niet anders dan dat Judas ergens teleurgesteld is in wat er gebeurd is. Voet dieper kijken, dan komen we tot de ontdekking dat het niet Judas is die Jezus verraadt, maar Satan in en door Judas heen. Satan heeft op een of andere manier een Achillespees gevonden in het leven van Judas. En als je verder leest, onder andere in Johannes 12, dan kom je eigenlijk tot de ontdekking wat de Achillespees is van Judas. Want dat is die geschiedenis dat die vrouw Maria de voeten van Jezus zalft. En dan is het Judas die zegt met kostbare olie, en dan zegt Judas, hadden we niet beter dat kunnen verkopen en het geld aan de armen kunnen geven? Maar dan plaatst Johannes er een voetnoot bij en dan zegt Johannes, Judas zei dit omdat hij een dief was. Hij was de penningmeester van de club. Maar gaandeweg kwam hij tot ontdekking dat zijn liefde voor geld groter was dan zijn liefde voor Jezus. En ik denk dat heel simpel. Het begonnen is met 5 euro, 15 euro, 115 euro, 1150 euro. Ik denk dat het zo begonnen is. En de Bijbel is heel duidelijk. De Bijbel zegt, de wortel van alle kwaad is geldzucht. En je zou kunnen zeggen dat Judas was dat zijn Achillespees. En Satan wist dat. En op het juiste moment gebruikte hij dat. En toen ik dat las, dacht ik, oh, die slechte Judas. En de volgende gedachte kwam bij mij is deze. Wat is mijn Achillespees? Wat is mijn Achillespees waarin de Satan op een of andere manier mij op een zwak moment zou kunnen verleiden? En natuurlijk kun je zeggen, ja, maar Judas volgde Jezus om verkeerde redenen. En laten we duidelijk zijn, ik volg hem natuurlijk om goede redenen. Maar even een vraagje. Volgde Jezus Petrus om goede redenen? Volgde Petrus Jezus om goede redenen? Toch is het opmerkelijk dat iets verderop, in datzelfde Lucas 22, wordt er op een gegeven moment door Jezus dit gezegd. Tegen Judas en tegen Petrus. Weet dat de Satan jullie voor zich heeft weet dat de Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als tarwe te mogen siften. Weet dat de Satan zijn autoriteit heeft gebruikt om op een of andere manier van God bepaalde vrijheid te krijgen om jullie door elkaar te schudden en te kijken wat je geloof dan waard is. Ik moest gelijk denken aan Job. Ik moest gelijk denken aan die geschiedenis in Zacharia 3 waar de priester Jozua staat voor God. En daar is Satan die hem aanklaagt. Kijk eens wat hij is, zie eens hoe hij gekleed is en dat soort dingen. En als je die woorden op je in laat trekken en je zegt op een gegeven moment, wacht even, als zelfs Satan ruimte krijgt om blijkbaar in het leven van mensen soms dingen te doen, dan word je toch ontmoedigd. Want we hebben allemaal zo onze Achillespees. Maar wat ik zo mooi vind is de zin die daarna volgt. In Lucas 22 staat dan, maar ik heb voor jullie gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. En dan volgt de volgende zin, en mocht je geloof dan wel wat wankelen en je komt tot inkeer, gebruik dan je ervaring die je hebt om de broeders te bemoedigen. Zeg dan, hé, vorige week was ik bijna gevallen. Vorige week was ik zelfs gevallen, maar God heeft vergeving geschonken. En dan mag je de broeders mee vergeven. Is dat niet een mooie gedachte? En dat vinden we hier ook heel terug. En het is juist zo bijzonder dat in deze geschiedenis, waarin de Satan Judas verleidt om Jezus te verloochenen, dat de Satan de discipelen door elkaar schudt, dat hier het avondmaal wordt geïntroduceerd. Juist in deze situatie. Ik had nooit zo gelezen. In één keer realiseerde ik wat Lucas aan het doen was. Hij zette het avondmaal in dat perspectief. Te midden van mensen die door Satan door elkaar geschud worden. Te midden van mensen die uiteindelijk Jezus zelfs verloochenen. Ik begon met de zin. De feest van het ongezuurde brood, de Pesach was genoemd, was bijna aangebroken. En dan, als je naar vers 7 gaat, de dag van de ongezezende brood waarop het Pesachlam wordt geslacht, was aangebroken. Brak aan. Dat is het moment. En dan vind ik het zo mooi dat tussen al die dingen, dan heeft Jezus de regie. Dan zegt hij tegen de discipelen, moet je voorstellen, Jeruzalem is helemaal vol, hè? Stamvol. Het is de Kalverstraat in het veelvoud. Ja, nu misschien niet met corona en alle dingen, maar het is helemaal stamvol. En daartussendoor zegt hij tegen zijn twee discipelen, je moet Jeruzalem ingaan en als je een man met een kruik ziet, moet je hem volgen. Loop midden in Amsterdam en als je een man met een rode pet ziet, moet je hem volgen. En de man met de kruik en die twee discipelen ontmoeten elkaar. En dan moeten ze hem volgen. En dan kom je binnen en dan moet je tegen de eigenaar van die slaaf zeggen, mijn meester vraagt of de zaal klaar is. Ik denk echt niet dat ik gegaan ben. Ik denk, de heer geef gewoon het adres. Dat is beter dan dit. Dit is nog te gek om los te lopen. Het is zo mooi wat er dan gebeurt. En dan vind je heel duidelijk, waar is het gastenverblijf waar ik met mijn discipelen kan Pesachmaal houden? Mijn meester vraagt dat. Ik weet niet of ze een bordje hadden, volgeling van Jezus. Maar als je erover nadenkt, denk je, is het toch te gek om los te lopen. En dan komen ze daar bij elkaar en dan introduceert Jezus het Pesachmaal. Ondertussen was die slaaf was verdwenen met die kruik. Je had net die water nodig om de voeten te wassen, toch? Nou zegt Jezus, dan doe ik dat wel. Moet je voorstellen. Degene die hem verraadt, was hij de voeten. Degene die hem later verlogen 3 keer toe, was hij de voeten. Dat is Jezus. Te midden van dit hele punt het beeld van genade. Dan lees ik een paar versen waarin Jezus de Pesachmaal gebruikt, het feest van de bevrijding, en daar een nieuwe betekenis aan geeft. En ik ga met je kijken zometeen naar 6 vlakken, 6 aspecten van die maaltijd. Je zou kunnen zeggen een kubus. En elk vlak heeft zo zijn eigen betekenis. Maar ik ga eerst met je lezen. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Het is heel opmerkelijk dat hier het woord apostel wordt gebruikt, niet discipel. Weet je wat dat betekent? Dat Jezus kijkt niet wie je bent, maar wie je zou kunnen zijn als hij door je heen werkt. Jezus ziet als het ware over het kruis al heen dat deze mannen straks apostelen zullen zijn. Jezus kijkt naar wat je niet wie je bent, maar wie je kunt zijn. Dat is mooi. Hij zegt, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. En dan mijn beker, sprak de dankzegging uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God gekomen is. En nam het brood, sprak de dankgebed uit, brak het brood en deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven is. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. En als je deze woorden voegt met de woorden uit 1 Korinthe 11... waar Paulus op een gegeven moment zegt wat hij doorgegeven heeft, dan komen die 3 aspecten terug. Dus ik ga ze noemen. In de eerste plaats is de avondmaal, de maaltijd van de Heer die ingesteld wordt, is de maaltijd van gedachtenis. Doe dit telkens opnieuw als gij mij gedenkt. Het is de maaltijd waarin je opnieuw bepaald wordt dat je bevrijd bent. Een Joodse rabbi heeft gezegd, in iedere eeuw is iedereen verplicht zich voor te stellen dat hij zelf uit Egypte is vertrokken. Mooi, hè? En wij zijn, elke keer als we het maaltijd doen, kunnen we zeggen, wij zijn vertrokken uit het land van de zonde. De land wat ons gevangen hield, Egypte. En we zijn gegaan naar het land waar Jezus koning is. En waar de zonde niet meer het laatste woord heeft. Halleluja. Door genade. Dus het is het feest van de gedachtenis. En het brood dat gebroken wordt wijst heen naar het lichaam van Jezus wat hij voor ons gedaan heeft. En de wijn laat heel duidelijk zien dat er zonder vergeving is. Prachtig. Dus het eerste wat ik wil zeggen is, het is de maaltijd van de gedachtenis. Maar het is ook de maaltijd van de verwachting. Ik zal niet meer van deze vrucht drinken en eten totdat, zegt hij, het koninkrijk van God gekomen is. En het koninkrijk van God komt met kracht als Jezus terugkomt. Is dat niet mooi? Het is ook van de verwachting. Te midden van de wereld waar alles om ons heen kapot gaat. Te midden van een wereld waar we geconfronteerd worden met dingen die we toch niet kunnen voorstellen. Een paar van mijn vrienden zitten op dit moment in Noord-Irak om hulpgoederen klaar te maken. Om de grens over te gaan naar Aleppo in Syrië om daar opnieuw hulp te geven. Maar wij kunnen ons niet voorstellen wat daar gebeurd is. In onze gemeente hebben wij een Messiaanse predikant uit de Oekraïne. En elke zaterdag als hij samenkomt, dan is hij alleen in zijn kamertje met zijn tv-scherm. En zijn gemeente is overal verspreid. En de helft van zijn gemeente leeft niet meer. We kunnen ons dat niet voorstellen wat er in deze wereld gebeurt. Maar er komt een eind aan deze periode. Toch? Er komt een eind. Het is de maaltijd waarin we kunnen verwachten dat hij er is. Ik moet denken aan de woorden uit Jesaja 25, daar staat dit. Heer, u bent mijn God. Hoog zal ik u prijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden sinds mensenheugenis, heeft u uw plannen uitgevoerd. Op deze berg Sion richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Hij doet de doden niet en wist de tranen van elk gezicht. Openbaringen 19 wordt gesproken over de bruiloft van het lam. En dan staat er, gezegend zijn zij die voor de bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Dus in het midden van deze gebroken wereld zijn wij hier op aarde om mensen uit te nodigen voor de maaltijd van het lam. Klopt dat? We nodigen mensen uit voor de maaltijd van het lam. Dat betekent dat we gewoon waar we staan kunnen getuigen van wie Jezus is door de manier waarop we leven, de manier waarop we in het leven staan. Maar het is ook de maaltijd van de gemeenschap. Jezus zegt, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Juist als je met elkaar bent, de plek waar we samen zijn, dit is de plek rond de tafel, is de plek waar je samen kunt komen en je verschillende visies over allerlei onderwerpen van het Koninkrijk van God even langs je neer kunt leggen en zeggen, hier ontmoeten wij elkaar. Toch? Want ik kan elk onderwerp roepen en iedereen heeft daar een andere mening over. In ieder geval drie. Ja toch? Iemand zegt tegen mij, Eugène, wanneer vertel je nou eens echt jouw mening over de wederkomst? Is het nou voor, is het nou tijdens, is het nou na? Ik zeg, dat doe ik helemaal niet. Ik zie wel. Maar we kunnen er een hele discussie op. Maar rond de tafel kunnen we elkaar ontmoeten. Hij nodigt ons uit. Ik vind het zo mooi dat we dat op die manier mogen doen. Om samen het avondmaal te vieren. Weet je nog, wat was het eerste? Het is de maaltijd van... Ik hoor u niet. Ja, ik ben een beetje dood, dus ik help. Help mij. Het is de maaltijd van... Gedachtenis. Nee. Verwachting. Het is de maaltijd van de verwachting. Het is de maaltijd van de gedachtenis. Het is de maaltijd van de gemeenschap. Maar het is ook de maaltijd van de vreugde. De tweede beker wordt gebracht, zegt de 1 Korinthe, is de beker der dankzegging. We mogen vreugde hebben, we mogen blij zijn, omdat we verlost zijn. Ik vind het heel mooi, de katholieke kerk heeft dat heel goed begrepen, want die noemt die maaltijd de eucharistie. De eucharistie betekent dankbaarheid. Maar er zit ook het woord genade in. Dat is mooi. Het is de maaltijd van de dankbaarheid. Dank u wel, Jezus. Ik vind het zo mooi als die Bijbel spreekt op een gegeven moment over die Emmausgangers. Die ontmoeten Jezus en Jezus vertelt dan het een en ander. En dan zeggen ze later tegen elkaar, was ons hart niet brandende van binnen van ons toen hij de schriften aan ons ontsloot. Was er niet een hoofdje vreugde in ons hart? Nou, ik heb al eens gezegd, soms vieren wij het avondmaal alsof dit een begrafenis is. Daar ben ik heel duidelijk in. We vieren het alsof het een begrafenis is. En dat is het niet. Het is de maaltijd van vreugde. Heer, dank u wel voor alles wat u in mijn leven heeft gedaan. Ik ben nog niet wat ik zou moeten zijn. En de Satan wijst me er ook soms op het avondmaal. Maar gelijkertijd, met Gods genade mag ik worden wie hij wil dat ik zijn zal. Dat is het vierde. Het vijfde is ook de maaltijd van de vernieuwing. Want elke keer als we dit doen, dan worden we opnieuw bepaald dat God aan het werk is in ons leven. Het is een doorwerkend, het is een beeld van de doorwerking van Gods genade in ons leven. Elke keer als we dat nemen. Dus we mogen in alle vrijmoedigheid dat nemen, zeggen Heer. In 1 Korinthe 5 vers 17 staat, zo is dat wie in Christus is, een opgelapte schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe komt ooit. Dat is niet helemaal waar, hè? Zo is dat wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen, nu al reeds in ons. Als een klein zaadje en het groeit en het groeit en het groeit. En het laatste is, het is de maaltijd van het getuigenis. Want elke keer als het doet staat er, verkondigt gij de dood des Heren. Verkondigt gij opnieuw dat Jezus uiteindelijk de weg is gegaan. Het laat het kerk van het evangelie zien. Datgene wat een aanstoot is voor de heidenen, het kruis. Is een teken van hoop voor ons. Prachtig. Het is het beeld van getuigenis. Zes vlakken, zes aspecten van een avondmaal. In de ene moment zul je misschien bij het avondmaal meer bezig zijn met de toekomst. In andere moment zul je misschien meer bepaald zijn bij wat je zelf nodig hebt. Dat vind ik zo mooi. Je kunt elke keer een ander aspect nemen, want ze zijn zo omvattend. En ik ben zo blij dat wij die elke maand vieren. Elke maand vieren. Iemand zei tegen mij, ik vind dat jullie gemeente meer nadruk moeten leggen op de voorbereiding voor het avondmaal en hoe zondig we zijn. En daar heb je meer tijd voor nodig. Ik zeg ja, maar ik ben zo blij dat het ook de beker de vrucht is. En dat er genade is. En dat ik daarvan mag nemen. De vraag vanmorgen was, wat is mijn Achillespees waarin Satan mij pakt? En misschien als je nu terugkijkt naar de afgelopen weken moet je zeggen, daar was mijn Achillespees en hij heeft mij gepakt. Dan zeg ik vanmorgen, er is vergeving en genade. En dat symboliseert het avondmaal. Daarom mogen we zijn. Jezus zegt, ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Is dat niet mooi? Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Ik heb je broers en zussen gegeven die af en toe waarschijnlijk nooit zelf zou uitgekozen hebben. Maar ik heb je bij elkaar gegeven, opdat je samen een gemeenschap bent. En er voor elkaar kan zijn en voor elkaar kan bidden. Amen.